deze avond beginnen in gebed. Troon God de Vader, dank u wel, Heer, dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn in alle vrijheid, Heer. Om te mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Door uw woord heen, Heer, door uw liederen die we met elkaar mogen zingen. Heer, we weten dat op grond van uw woord, Heer, dat het om u gaat. U staat centraal in alles. En dank u wel, Heer, dat we die vrijheid nog hebben, Heer, dat we zo bij elkaar mogen komen als we in de wereld om ons heen kijken, waar zoveel christenen worden vervolgd, Heer. Als we kijken naar het Midden-Oosten, de rest van de wereld. Heer, u kent de mensen, u kent de plaatsen en u kent de persoonlijke omstandigheden. Heer, en wat is het een groot goed, Heer, om dat in vrijheid hier te mogen getuigen en te mogen spreken en te mogen zingen met elkaar. Heer, heel bijzonder als we dan deze weken stilstaan, Heer. De week voordat wij Pasen gedenken, de opstanding. Heer, de week van lijden. Heer, de weg die u bent gegaan als de gehoorzame dienstknecht. Heer, u bent getrouw geweest tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Maar dank u wel, Heer, dat u niet in die dood bent gebleven, Heer, maar dat u het uitriep op het kruis. Het is volbracht, Heer, en na 3 dagen stond u op en werd de dood overwonnen. Heer, wat een geweldige boodschap is dat, Heer, dat we die boodschap mogen uitdragen. En die zouden we uitdragen. Dat we een opgestane Heer en Heiland hebben. Heer, we hebben een leeg kruis. En u leeft. U leeft tot in eeuwigheid. Heer, en als we dan hier in deze wereld om ons heen kijken, Heer, om onze persoonlijke omstandigheden. En zojuist werd al van verschillende ziekten met afgekondigd. Heer, het verdriet, het pijn, de strijd die ze hebben hier in het aardse lichaam. Heer, wees ook hen nabij. Heer, zoals u alleen de trooster kunt zijn. Heer, en wilt u ook met diegenen zijn die om wat voor reden dan ook vanavond niet hier kunnen zijn. Heer, wees hen nabij. Geef ons deze avond, Heer, een dienst tot eer van u. Waarin u centraal staat. U de grote verlosser. U de schepper van hemel en aarde. En daar danken we u voor. Niet omdat wij dat zelf verdienen of door ons werk, Heer. Maar enkel en alleen uit genade vanwege uw verlossingswerk in de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen het prachtige lied. Lied 222, opwekking. Het lied wat zegt: doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die gaan niet goed voor mij, leid me op de eeuwige weg, Heer, maak mij vrij. En over die weg ga ik het vanavond hebben. Lied 222. Ja, broeders en zusters, gemeente, jongens en meisjes. Het is weer fijn om in jullie midden te mogen zijn. En op vanavond dat rijke woord van God weer te mogen openen. En iedere keer weer, als ik dan in de voorbereiding ben, waar ik dan ook moet spreken of waar ze mij verwachten, dan is het toch weer een zegen dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen. En het is niet zo vanzelfsprekend. En we zien het steeds meer om ons heen. Om openlijk voor die christelijk geloof uit te komen. Het wordt steeds moeilijker gemaakt. Aan de andere kant, we hebben gelukkig een trooster met een hoofdletter, een Heer en Heiland, die ons altijd nabij is. Er is geen garantie dat het hier op aarde ons makkelijk gemaakt wordt. We hebben het in de mededelingen kunnen horen, mensen die pijn, die verdriet, die ziekte hebben, misschien is het dat zelf. Maar wat is het dan geweldige rijkdom dat we dat woord van God met elkaar mogen en kunnen openen. En ik heb door de loop van de jaren, en sommigen vragen nog wel eens aan mij, ben je nou nooit eens een keer uitgestudeerd over die Bijbel? Sommige Bijbelverhalen, die heb je toch al zo vaak gehoord. Ja, maar het is een schat. De Bijbel geeft zelf aan, een schat waaruit oude en nieuwe dingen. En we gaan vanavond het woord van God openen. Een heel bekend verhaal. Lucas 10. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En door de loop van de jaren, ook toen ik op de evangelische Bijbelschool in Doorn zat, heb ik 3 jaar daar vertoefd. Daarna heb ik een paar jaar lang evangelisatie onder de Joden gedaan, dus zending onder de Joden in Londen. En ik heb 1 jaar in New York gewoond, dus echt Nieuw Testament in de tas. En daar spreken met diegene uit het volk Israël, de Joden, over de Heer Jezus Christus. En ik moet u zeggen op voorhand, van als wij dat woord van God, als wij dat openen, soms hebben we bepaalde ideeën in ons hoofd van, oh, als je dat leest, oh, daar wordt dat en dat mee bedoeld. Maar wij zouden zorgvuldig lezen wat er staat. Want als wij Gods woord lezen, dan is het God die spreekt. En het centrale thema van de Bijbel is niet dat de Bijbel een boek is hoe wij hier op aarde ons moeten gedragen. Maar het is het centrale thema dat Christus centraal staat. De Heer Jezus Christus, God de schepper van hemel en aarde. We gedenken in deze periode het lijden van de Heer Jezus. En volgende week, de 27e, dan wordt mijn vrouw 50. Dan mogen we Pasen gedenken. Sst, zegt ze. U mag haar feliciteren dan zondag, dan moet ik spreken op Urk. Dus u bent daar ook sowieso van harte welkom. Maar wat is het dan een geweldig feest om dan te mogen weten dat wij niet een heiland hebben, zoals ik al aangaf in mijn gebed, dat wij hebben een leeg kruis. Hij is niet in de dood gebleven, hij is opgestaan. En dan lezen we met elkaar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar staat, lees ik vanaf vers 25, en ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, ik lees uit de Statenvertaling, stond op hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende, zal ik het eeuwige leven beërven. En hij zeide tot hem, de Heer Jezus, wat is in de wet geschreven? Hoe lees gij? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heer uw God liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde, zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Hij viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af. En hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij de 2 penningen uit en gaf ze de waard. En zei tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover deze schriftlezing. En voordat we met elkaar dat woord gaan overdenken, gaan we met elkaar zingen. Lied 62. Lied wat zegt: Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Gij kwam op aarde tot redding der wereld. Om haar van zonden eeuwig te bevrijden. En dan kunnen we niet anders doen dan zeggen en zingen met elkaar: Dank, Heere Jezus. Lied 62. Prachtig wat er altijd in liederen toch zoveel vanuit de Bijbel wordt samengevat. Vind ik altijd heel mooi. Het centrale thema, er wordt in dit Bijbelgedeelte, we gaan het vanavond zien, en over dit Bijbelgedeelte en alles wat erbij komt kijken, daar kun je bijna wel een dag over spreken, zei ik vandaag tegen de jongens bij ons aan tafel. Dat gaan we niet doen, want ik moet morgen ook weer gewoon aan het werk. En u heeft ook uw andere verplichtingen. Er zijn hier een tweetal vragen die hier worden gesteld. En dat gaan we vanavond met elkaar ook zien. En de antwoorden daarop, wat er in dit gedeelte als antwoord op wordt gegeven. En wat de schrift ervan zegt. Want het gaat niet om mijn woord, het gaat om zijn woord. De Bijbel is ook niet mijn woord, niet ons woord. Het is zijn geschiedenis, his story, zijn verhaal. Wie hij is, hoe hij de wereld gemaakt heeft. Het verlossingswerk wat hij heeft gedaan. De weg die hij gegaan is, van lijden, van pijn, de dood tot gevolg hebbende. Maar gelukkig, over een week, wat ik al eerder aangaf, gedenken we de opstanding. En dan moet ik altijd denken, een aantal jaren geleden was ik in Israël. En dan ben je natuurlijk op de plaats Golgotha. Nou, dan ben je daar bij elkaar als broeders en zusters. We waren met een groep broeders en zusters. Dan lees je daar met elkaar ook de Bijbel. Over het lijden, de weg die hij was gegaan. En hij werd vernederd tot de dood. Ja, de dood des kruises, zegt Filippenzen. En dan lopen we zo een paar uur verder. Of in ieder geval een paar uur verder. Liepen we weer door. Kwamen we bij het lege graf. Want he is not here, he is risen. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Dan denk je van, mensen, wat een geweldige boodschap. Het werk is volbracht. En wij zijn niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Maar wat is er nou een mooiere boodschap te verkondigen dan de mensen te mogen vertellen, u vanavond, over de Heer Jezus Christus. Dat hij is opgestaan. Dat hij een verlosser is. Een verlosser van elke zondaar in deze wereld. Door zijn werk. En er zijn hier twee vragen. Er wordt hier de vraag gesteld, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een andere vraag is, en wie is mijn naaste? En we hebben het hier over de wetgeleerde. Die zegt in vers 29. Maar hij, willende zichzelf een rechtvaardige, zeide tot hem. En wie is mijn naaste? Zichzelf een rechtvaardige. Ook hier werd de Heer Jezus dus weer aangevallen en verzocht. En net als in de verzoeking in de woestijn. Dat gebeurde ook in Jericho. Komen hier ook bij Jericho terecht. En als we dan in de Bijbel kijken, van wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Er zijn er meerdere plaatsen. We gaan vanavond wel een aantal teksten met elkaar lezen. Want het gaat tenslotte om zijn woord. Maar de vraag, ik noem even een paar teksten. U mag meeschrijven of voor degenen die meeluisteren. Handelingen 16, vers 30, waar Paulus in de gevangenis is. En op een gegeven moment door een aardbeving de muren en de deuren opengaan. Daar staat er in Handelingen 16, vers 30. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En Paulus en de zijn, en zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En in Matteüs 19, vers 16 staat, dat ging over de rijke jongeling. En er kwam een tot hem en die zeide tot hem, tot de Heer Jezus: Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? Dezelfde vraag wordt hier gesteld. En hier geeft de Heer Jezus het antwoord met een gelijkenis. Maar het hele gedeelte beslaat niet een gelijkenis. En als we de Bijbel, het Nieuwe Testament erop naslaan, dan spreken gelijkenissen over de periode wat in het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus nog verborgen is. De periode waarin we nu leven. Want straks, als de Heer Jezus weer komt, dan zal de hele wereld zien wie Hij is. Dan zullen ze zien de wonden in zijn handen, dan zullen ze zien, zegt Zacharias 14, wie zij hebben doorstoken. Dan komt Hij, zet zijn voeten op de Olijfberg. Dan komt Hij en met Hem het loon. En dat loon, dat zijn wij, de gelovigen. Die geloven in dat opgestaande leven en werk van de Heer Jezus Christus. En dan gaan we met elkaar naar vers 30. En daar staat: En Jezus antwoordde en zeide: En een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende. Ze gingen heen en lieten hem halfdood liggen. Als je dan kijkt wat daar staat: Hij kwam af. Ik geloof dat in de NBG-vertaling hij daalde af. Ja, hè? Zie iemand al ja knikken? Ik heb verschillende vertalingen er wel op nageslagen, maar ik kan niet alles onthouden. Maar er staat dus: hij daalde af en hij kwam af. Dat betekent dus dat de weg naar beneden ging. En in het Oude Testament wordt diezelfde uitdrukking ook gebruikt voor de afdeling van Israël naar Egypte. Men trekt op vanuit Egypte naar Kanaan. Maar dat wil niet zeggen dat altijd de weg naar beneden afloopt. Maar de positie in Egypte is nog eenmaal lager dan die van Jeruzalem en het beloofde land. En zoals de meesten van jullie wel weten en van u weet, is dat Jeruzalem ook gebouwd is op bergen. En het is zoals God de mens een weg wijst, gaat hij omhoog. Hij wijst de mens altijd naar boven. Nooit de weg naar beneden. Daarom is het voor ons ook mensen altijd lastig. Ze zeggen wel eens van: iemand is hardnekkig. Kijk, dit is niet een persoonlijke of een natuurlijke houding als je zo naar boven moet kijken. Zeker niet zoals ik nog wel eens twee keer in de week fysio heb, dan moet ik nog wel oefeningen doen. Ons naar boven richten is niet de natuurlijke houding. De mens is geneigd naar beneden te gaan. Maar als God de mensen wegwijst, gaat hij naar omhoog. Want God verheft de nederigen van hart. En deze man hier, die ging vanuit Jeruzalem naar Jericho, de weg naar beneden. En Jericho is een van de laagste plaatsen ter aarde, zo'n 400 meter onder de zeespiegel. Ik kan me nog herinneren dat ik in de bus zat. Ik heb het ook gefilmd, vanuit Jeruzalem de weg naar beneden, 100 meter onder de zeespiegel, 200, 300 en 400. Komen we bij de Dode Zee. In dat gebied in de Dode Zeevallei. Het is dus de weg naar beneden. En je kunt wel op deze weg lopen, maar het is aan u, het is aan mij, van lopen we wel de goede kant op. Want daar gaat er uiteindelijk het hele leven om. In Jericho is in de Bijbel altijd een beeld van deze wereld, wat er niet had moeten wezen, maar wat er wel is. Jericho zou verwoest worden onder leiding van Jozua. Een beeld, een type van de Heer Jezus. En Jericho werd ingenomen met trompetten. U kent wellicht het verhaal. Dus Jericho was een beeld van deze zondige wereld, waarin het volk afgoderij pleegde. Hoererij. God, de schepper, Jehovah, niet gehoorzamen. Zij dienden God niet, nee, zij dienden zichzelf. En het was de Heer Jezus zelf die ook door Jericho ging. En wie kwam hij daar tegen? Zacchaeus. En de mensen die spraken schande van hem. Dat hij aanzat met hoeren, met tollenaren. En de mensen aansprak. Maar u en ik weten dat de Heer Jezus, over waar hij kwam, was hij altijd bewogen en begaan met die mens. En dit is ook de situatie van u en van mij, van elk mens. En vanavond is ook de vraag van mij aan u. Van de positie waarin u zich vanavond bevindt. Bent u een zondaar die het zelf allemaal wel zo goed weet? En zoals deze schriftgeleerde zichzelf wil rechtvaardigen door eigen werken? Of bent u in die positie gaan staan dat u zich laat helpen door hem die ons voorbeeld is met een hoofdletter? En hij wil u en mij, hij is naar deze wereld gekomen, niet opdat wij het zo goed zouden hebben. Nee, de straf die u en ik, die wij verdienden, heeft hij op zich gedragen. Wij kunnen het naar de mens gesproken niet bevatten, de weg die hij ging. Maar deze man die op de weg naar Jericho, die ging de verkeerde kant op, de weg naar beneden. En wat gebeurt er met iemand die gericht is op deze wereld, alleen maar op de zaken van dit leven? Wat zegt Paulus? Dan ben je de ellendigste van alle mensen. Als je alleen maar hoopt in de dingen in deze wereld. Afgelopen vrijdag sprak ik iemand, heel ingewikkeld verhaal, en de zaken die ze hadden aangekocht, het gaat allemaal niet door. Mijn hele leven stort in. Ik zei, nou, het gaat maar om een huis, zei ik zo. Om een tijdelijke woning. Het gaat erom de positie. Waar bevindt u zich? Bevindt u zich aan de kant van, ik doe het allemaal zelf wel? Of zegt u, ik wil luisteren. En zitten, hè, zoals het volgende gedeelte zegt, het verhaal over Maria en Martha. Wilt u zitten aan de voeten van de heiland en luisteren? Of bent u maar druk? Zoals Martha, altijd maar druk, druk. Er moet dit gebeuren, er moet dat gebeuren. Nee, u en ik, wij zouden luisteren naar de heiland. Zoals het mooie lied zegt, aan de voeten van mijn heiland. Waar ik zijn woord horen mag, want hij is dat woord. En hier, deze man op de weg naar Jericho. Wat gebeurt er met die man? Hij werd overvallen en ze lieten hem voor dood liggen. Deze man verloor daar zijn bloed, oftewel zijn leven. En iedereen die zich richt op deze wereld en op de dingen hier beneden, die ondergaat dat lot. Wat gebeurt er met Jericho? Hetzelfde met deze man. Het werd verwoest. Geen recht van bestaan. Maar wat wil de Heer Jezus? Die wil een ieder die zijn leven op hem richt, die wil hij verlossen. Net zoals de mensen in Jericho ook de mogelijkheid kregen om Jericho te verlaten voordat het verwoest werd. In het verhaal van Lot. Hetzelfde verhaal. Bij Nineveh, bij Jona. En dan komen we bij het volgende, vers 31. Sommige gedeelten ga ik iets sneller door, want ik moet altijd de tijd in de gaten houden. Ik heb ook nooit spraakwater nodig, zeggen ze, maar wel een stopwatch. En er staat er in vers 31, en bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, die ging dus ook naar beneden, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. Een zeker priester. En wat kon die man in zijn hoedanigheid van priester doen? Maar wat is de taak van de priester? De taak van de priester is het handhaven van de wet en het uitvoeren van de offerdienst. Inderdaad in de tabernakel, later in de tempel. Hij moest, zijn taak was om het volk te onderwijzen. Deze priester, wat kon hij hier, of wat deed hij hier? Hij kon niets doen. Vers 32. En desgelijks kwam ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. En een priester is een leviet. En een priester is de afstammeling van Aaron. En Aaron was de eerstgeborene in de stam van Levi. En de leviet, de taak van de leviet was, die was altijd verantwoordelijk voor het sociale welzijn van het volk. Noem het maar even een social worker. Onze oudste zoon die studeert in Zwolle, maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik zei, nou, je bent eigenlijk een leviet. En wat is nou het mooie van een leviet? Als we kijken naar de dienst in de tabernakel. Dat werd gedaan door levieten. En waarom alleen door levieten? Omdat de afstammelingen van Levi, de levieten, de enige waren die niet hun knieën gebogen hadden voor het beeld van Baal. Gouden kalf bedoel ik. Ik heb twee verhalen nu door elkaar heen. Zij hadden hun knieën niet gebogen. Ja, mijn vrouw die heeft nu een hele serie met de kinderclub over de tabernakel. Dus de afgelopen week heeft ze op een lagere school in Elburg de tabernakel in het groot. Ik denk van joh, een schep hebben die gekregen, of gebruik. En heeft ze een hele ochtend lang op de school alles verteld over de tabernakel, over het werk, over het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus en de dienst in de tabernakel. Dus maar, we vullen elkaar graag weer aan, dus ook bij deze. Dus de levieten, die waren in dienst en hun verantwoordelijkheid was voor het sociale welzijn van het volk. En de levieten hadden zelf geen eigen grondgebied en ze woonden verspreid onder de andere stammen. Ze hadden geen erfdeel. En als we dan hier dit verhaal lezen in vers 32, dan zou je verwachten dat de leviet zou dus eigenlijk juist in zo'n situatie, als hij die man half dood zag liggen, hulp verlenen. Kon hij dat dan? Misschien wel. Maar waarom deed hij dat niet? Dan gaan we met elkaar naar Leviticus 21. Leviticus 21. En ik weet niet hoe u het heeft, maar als ik bepaalde bijbelgedeelten, bepaalde verhalen, gelijkenissen lees, dan moet ik altijd denken aan de zondagsschool. Dan zie ik daar die platen aan de muur. En soms beelden ze het goed uit. En sommige plaatjes blijven in je hoofd hangen. En dan denk ik van, om iets af te leren wordt dan moeilijker dan om iets aan te leren. En dan lezen we in Leviticus 21. Daar gaat het over de wetten voor de priesters. En wat staat er in vers 11? Dat de priesters, hij zal ook bij geen dode lichamen komen, zelfs over zijn vader en over zijn moeder zal hij zich niet verontreinigen. In vers 1 en 2 wordt het ook nog eens aangehaald. Daarna zeide de Heere tot Mozes, spreek tot de priesters, de zonen van de Aaron, en zeg tot hen, over hun doden zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Behalve over zijn bloedvriend, die hem ten naaste bestaat, zijn vader en moeder. Er worden wat uitzonderingen gedaan. Maar de regel was, de hoofdregel, dat een leviet en de priesters mochten dus niet in de buurt van een dood lichaam komen. Dus zoals wij het verhaal hier lezen, is het zo dat de leviet en de priester, gingen die om die man die aan de kant van de weg lag, als voor dood, gingen die daaromheen omdat ze die man niet wilden helpen? Nee, zij hielden zich aan de wetten van Mozes. Aan de voorschriften die de wet hen aangaf. En dan gaan we ermee verder. Ik zal er zo meteen wel zien waar het toe leidt. Ze zouden niet in de buurt bij dode lichamen komen. Dus ze hielden zich aan de wet. En levieten en priesters zijn beiden, een instelling onder het oude verbond, behorende beiden tot de wet. Maar u en ik weten, en onze zuster heeft er in de inleiding gezegd, dat hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. De Heer Jezus Christus heeft de wet volbracht. Maar de wet kan niet zalig maken, want wat zegt Romeinen 3 vers 20? We kunnen niet alles opzoeken wat ik al aangaf. Romeinen 3 vers 20 zegt, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. En Galaten 2 vers 16 zegt, toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. De wet doet zonde kennen. De wet leidt tot de dood. De Heer Jezus Christus was gehoorzaam aan dat woord. En hij heeft die wet volbracht. Ja, tot op het kruis. Maar hij is in de dood niet gebleven. Maar hij is opgestaan. En als de Satan, als hij had geweten dat hij zou opstaan, de Heer Jezus, dan had hij hem niet gekruist. Maar God zij dank, hij is opgestaan. En wij zijn meer dan overwinnaars in hem die ons lief heeft. En zo verging het ook Maarten Luther. En vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Door werken gerechtvaardigd worden. En dat is in Rome, ik weet niet of u daar wel eens bent geweest. Er is daar een kerkje en daar heb je daar de heilige trap. En dat is dan de trap die uit die Helena, van Constant, de moeder van Constantijn, uit Israël heeft meegenomen. Dat is dan de trap waarop de Heer Jezus is veroordeeld. In deze tijd waarin wij nu dus staan, waarin wij dus nu gedenken. In deze periode van lijden, waar de Heer Jezus werd veroordeeld. Die trap die is overgebracht naar Rome, is een kerk omheen gebouwd. En er komen nu jaarlijks duizenden en duizenden mensen om op die trap. En dan mag je niet gewoon naar boven lopen, dan moet je op je knieën. Dus je komt daar binnen, dan zie je al die mensen op hun knieën naar boven gaan. En dan hebben ze wat openingetjes gemaakt in de trap, met een glaasje erboven, met iets bruinigs daar onderin. Want dat waren de bloeddruppels van de Heer Jezus. En de mensen gaan allemaal op hun knieën de trap naar boven. 2 jaar geleden ben ik daar nog geweest. En het was dezelfde Maarten Luther die ook die trap op ging, want dat was zijn achtergrond. Die hing de trap op. En in één keer schoot hem de Romeinenbrief te binnen. Dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door werken, maar door geloof alleen. Wat zegt dan Romeinen 5 vers 1? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. En hij was halverwege de trap, Maarten Luther. En hij stond op en hij ging lopend de trap af. Schande. Iedereen sprak er schande van. Maar hij, Maarten Luther, was overtuigd door het woord. Het woord van onze Heer en Heiland. En nu vandaag aan de dag, ik ben er omheen gelopen. Maar je hebt een trap eromheen. En dan kijk ik van boven naar beneden gekeken. Dan denk ik van, rechtvaardiging, hè? Zoals hier staat, deze man ook, die zichzelf een rechtvaardigende. Ze willen zichzelf rechtvaardigen, maar dat kan niet. En zo ook de priester als de leviet hielden zich aan de wet. Maar wat leidt de wet? Tot de dood. En godsdienst kan de mens niet zalig maken. Want rechtvaardiging geschiet op grond van alleen geloof. En de kerken helaas zitten heel veel vol. Of heel vol met heel veel godsdienstige mensen. Overal ter wereld. Maar het gaat om niet of mensen godsdienstig zijn. Het gaat erom of mensen christen zijn. Oprecht de Heer Jezus Christus willen dienen. En dan is het zo mooi als je dan leest. De leviet is geweest, de priester is geweest. En wat zegt dan vers 33? Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende. Werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En dan gaan we met elkaar opzoeken Matthäus 9, vers 36. En houdt u er maar even bij. Even een paar versen uit Matthäus lezen. Zodat u iedere keer als u in het vervolg dat Bijbelgedeelte weer leest, dan denkt u, hey, die opmerking, dat zinnetje, die woorden, waar ben ik die nog meer tegengekomen? Matthäus 9, vers 36, waar een stomme werd genezen. En dat zegt, en dan wordt er geschreven over de Heer Jezus. En hij, de Heer Jezus, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Met innerlijke ontferming was hij bewogen. Een paar bladzijden verder, Matthäus 14, vers 14. Gaat het over de wonderbare spijziging. Ik zie mezelf nog zo op je heuvel, daar zit het er bovenaan, waar dat gebeurde. En dan staat in vers 14. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Zoals hij ook deed. En dan voor mij op de volgende bladzijde, Matthäus 15 vers 32... De tweede vermenigvuldiging der broden staat erbij. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeiden: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchteren van mij laten, opdat ze op de weg niet bezwijken. Met innerlijke ontferming bewogen. Dus iedere keer als wij lezen, en er zijn nog een vijftal teksten, het gaat over dezelfde onderwerpen, de wonderbaarlijke spijziging. Iedere keer als wij lezen over met innerlijke ontferming bewogen, gaat het over de Heer Jezus Christus. En we zien hier een man, vers 33, een zeker Samaritaan. Reizende kwam omtrent hem, die man die aan de kant van de weg lag, de positie van u en mij. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat was de Heer Jezus altijd, als hij ergens was. De Heer Jezus was altijd met innerlijke ontferming bewogen over die ander. En dan probeer je dat wel eens in te beelden. Van dat overal waar de Heer Jezus kwam. Velen wilden hem niet gehoorzamen. Ze wilden niet luisteren naar hem. Ze zeiden: we willen niet dat hij koning over ons zij. En hij werd veracht en bespot. En er is altijd door de loop van de eeuwen altijd een klein gelovig overblijfsel geweest. En hij was naar de wet geen priester. Kwam niet uit de stam van Levi. Was naar de wet geen koning. Want ze wilden hem niet als koning. Hij was veracht onder de mensen. En dat was ook met Samaritanen. Die werden ook veracht. En hier de Samaritaan. Die met innerlijke ontferming was bewogen. Als een beeld van de Heer Jezus. Die altijd met innerlijke ontferming bewogen is. Over elke zondaar die hij tegenkomt. En als hij schriftgeleerden en fariseeën tegenkwam. Dan noemde hij ze adderengebroed. Altijd zichzelf willen rechtvaardigen. De mensen wetten en regels voorhouden. Doe dit, doe dat. Net als in de Hof van Eden. Er stonden 2 bomen. De ene was van goed, de kennis van goed en kwaad. En er was de boom des levens. En van welke boom zouden wij eten? De boom des levens. Want dat is de Heer Jezus Christus. En dan gaat het verder en dan zegt hij: en hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En als we in de Bijbel opzoeken wat olie betekent. Olie, dat spreekt over de Heilige Geest. En ook een wijn is ook een beeld van de Heilige Geest. En beiden beelden ze eeuwig leven uit. Want olie wordt gebruikt voor vele zaken. Om licht te geven. En geef me olie in mijn lamp. Dat hebben we nodig. Give me oil in my lamp. Keep me burning. Zegt een heel mooi lied. We zouden olie in ons lamp hebben. Omdat we licht zouden verspreiden. En aan de andere kant wordt olie gebruikt om lichamen te balsemen, zodat ze in stand zouden blijven. Eigenlijk voor eeuwig bedoeld. Het is een beeld van eeuwig leven. En hier wordt olie gebruikt om die wond af te dichten en te verzorgen. Want anders zou dat leven, dat bloed, uit die man gaan en zou die man sterven. En de wijn bevat alcohol en alcohol heeft ook een ontsmettende werking. Beiden spreekt het van eeuwig leven, onvergankelijk leven. Om het aardse leven, om inderdaad die pijn en die wond te genezen. En de Samaritaan, de Heer Jezus, geeft de zondaar u en mij eeuwig leven. En dan gaat hij verder en dan zegt hij in de andere daags: weggaande langde hij 2 penningen uit en hij gaf ze aan de waard. En zei tot hem: draag zorg voor hem en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Dus die man wordt de zorg wordt overgedragen in de herberg. De Samaritaan gaat weg. En in de tussentijd wordt hij verzorgd. Wordt hij achtergelaten. De Heer Jezus Christus, handelingen, die voert ten hemel. En gelijk zij hem ten hemel zagen gaan, zo zou hij ook weer komen. Maar in de tijd dat hij hier niet zichtbaar aanwezig is, heeft hij de trooster gezonden die voor ons zorgt. In de herberg. U en ik, wij verblijven in de herberg. Waar we worden verzorgd En alles wat wij tekortkomen, wat staat hier, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. U en ik, hetgeen wat wij nodig hebben in dit leven, in dit aardse leven, datgeen wat God ons geeft. God zal zijn kinderen nooit laten vallen. Hij geeft wat voldoende is. En in ene moment geeft hij ons dingen op ons pad. De ene keer dan stilt hij de storm. En de andere keer dan stilt hij ons als gelovigen. In de ruwe stormen van dit leven. De ene keer dan worden wij gestild. Dan wordt de storm wat stilgelegd. En de andere keer dan blijven we op die woelige baren. En dan maakt God ons rustig. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. Als de trooster met een hoofdletter. Hij geeft ons nooit tekort. En al zou er naar de mens gesproken tekort zijn, wat zegt hij? Wat ge meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u weergeven, totdat ik kom. De Samaritaan gaat weg. Komt weer. En wij, u en ik, wij worden verzorgd in de herberg. En door wie worden wij verlost? Zoals we hebben gezien, niet via de wet, niet via de priester en de leviet. Maar buiten de wet om door diegene die ons barmhartigheid heeft bewezen. En dezelfde Romeinen 3 zegt, ontbreekt mij aan tijd om dat op te zoeken. Romeinen 3 vers 21 zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En 4 vers 13 zegt, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door rechtvaardigheid des geloofs. En wat wilde deze schriftgeleerde? Die zocht zijn eigen rechtvaardigheid. Maar wat zegt de Bijbel? Nee, wij worden gerechtvaardig op grond van geloof. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En Abraham leefde voordat de wet er was. Die was er nog niet. Hij werd gerechtvaardigd op grond van geloof. Dan komen we aan in vers 36. En hier houdt eigenlijk in één keer die gelijkenis op. Ik heb kort het verhaal verteld. Waarom stopt die gelijkenis dan hier? Op het moment als de Samaritaan met een hoofdletter, als die wederkomt, dan is het gedaan. De wederkomst van Christus. Dan is het verborgen koninkrijk, zal dan openbaar worden. En dan zullen ze zien wie hij is. Ik zei vanavond nog tegen mijn vrouw, op weg hier naartoe. Zegt John, hoe zal het toch straks nog zijn in de toekomst? Dat we daar voor de Heer zijn en ik hoop dat u er allemaal, dat u zoals u zit vanavond, dat we elkaar dan mogen zien bij die troon van onze Heer en Heiland. En voor zover ik die keuze nog niet gemaakt heb, dan zeg ik, kies dan heden wie gij dienen zult, want je weet nooit of er een morgen is. En ik hoop dat ik u er allemaal zie. En dan zeg ik tegen mijn vrouw vanavond, wat zullen ze dan zeggen van, goh, daar staat die vos ook, ja. Ja. Ja, toen was het met krukken een jaar geleden. Nou, zuster, u weet hoe het voelt. Ja, maar dan zien we elkaar bij onze Heer en Heiland. En dan zullen we hem zien. En ik van, tjoh. En ik denk wel eens, en ik zeg dan ook tegen mijn vrouw. Van mensen van wie ik nu verwacht dat ik die daar zal aantreffen, zullen er misschien niet eens zijn. En ook het tegenovergestelde. Mensen waarvan ik denk van, die hier, en die was, die ging altijd, ik noem maar, naar de christelijke gereformeerde kerk. Die deed zijn ding, deed zijn werk, voldeed zijn plichten. Een oprechte gelovige. Wedergeboren in de Heer Jezus Christus. Zo zien we maar weer dat ook u en ik, wij als gelovigen zijnde, zoals Paulus ook zegt, wij zouden een ander niet oordelen, want we kunnen onszelf niet oordelen. Want wie oordeelt is de Heer. En ik kan dan hier wel een mooi verhaal houden en prachtig hier staan en geen spraakwater nodig hebbende. Maar andere duizenden andere mensen die in stilte, achter de schermen, in gebed, misschien wel duizend keer meer zijn, meer waard zijn voor God dan ik, naar de mens gesproken. Dan denk je van, goh, wat is het altijd mooi dat we leden zijn van zijn lichaam waarvan hij het hoofd is. Wij zijn ook anders leden. Prachtig. Wat is het toch mooi. En er staat hier zo mooi. Wie is onze verlosser? Wie is dan onze naaste? Er wordt hier niet gevraagd van wie is de naaste van de Samaritaan. Nee, er staat, vers 36, wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? Wie is die naaste van die man die hulp nodig had? Die Samaritaan, de Heer Jezus, de eerstgeborene uit Israël. En waarom was die Samaritaan de naaste? Omdat hij die man hielp, u en mij. En waarom is Jezus die naaste, Jezus Christus? Omdat hij de verlosser is. En wie is de naaste van het slachtoffer? Dat is degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. En wie heeft u en mij, wie heeft de mens barmhartigheid bewezen? De Heer Jezus Christus. Want barmhartigheid wordt in verband gebracht met Gods goedheid. Wat hij doet onder dat nieuwe verbond na de dood en opstanding. Niet bij de dood. We zullen niet bij de dood blijven. Maar Paulus zegt, van voor Romeinen 8, Jezus Christus die gestorven is, ja, wat meer is, die ook is, opgestaan. Dat is meer. En daarom zegt hij een paar versen verder, wij zijn dan meer dan overwinnaars in hem. En niets kan ons scheiden van die liefde van de Heer Jezus Christus. Niets. Ziekte, pijn, dood, niets. Die Samaritaan die ons redde. Onder het oude verbond was God alleen rechtvaardig. Maar we hebben nu de genadetroon. Want onder het nieuwe verbond is God genadig en barmhartigheid. Genadig en barmhartig. Dat gedenken we volgende week met Pasen. En de Samaritaan zegt niet tegen die man dat hij een zondaar is en dat hij beter die kant op had moeten lopen. Van Jericho naar Jeruzalem. Nee, zo is God niet. Hij helpt ons. Hij is barmhartig. Hij is met innerlijke ontferming met aan ieder van ons bewogen. Mededogend, zoals het woord zegt. En de vraag die hier gesteld wordt is niet of wij anderen helpen. De vraag is hier of wij onszelf laten helpen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de tabernakel. Wat ik net even kort aanhaalde. De tabernakel is daar. De poort van de tabernakel was heel breed. Misschien heb ik wel een keer eerder verteld. De poort van de tabernakel was heel breed. En de mensen werden niet door Jehovah, de God zelf, naar binnen gedragen. Eerst bij het brandofferaltaar. Nee. De mensen moesten zelf naar binnen gaan. En doorlopen. En dankzij de dood en opstanding van de Heer Jezus is er geen beperking meer, maar is er vrije toegang tot God. Want het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De toegang is vrij. God draagt ons niet naar binnen. Van Erwin, ga jij maar naar binnen toe. Of wie het ook mogen zijn. De toegang is vrij. Alleen u dient die ene stap te zetten. Het is slechts één stap tot Jezus. Heeft u die stap al gedaan? Bent u naar binnen gegaan? Het heilige der heiligen? Het verzoenend bloed op het ark, op het deksel, waarin de wet lag, maar daarboven het bloed en de opstanding. Dat de Heer Jezus Christus, zijn offer was maar eenmaal nodig. Het bloed van bokken en stieren, keer op keer op keer, konden mensen niet verlossen onder de wet, onder het oude verbond. Maar door zijn eenmalig offer is die weg vrij tot God. Er wordt hier de vraag gesteld in vers 29. Maar hij, die schriftgeleerde, willende zichzelf een rechtvaardige, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Vers 37 geeft een antwoord. Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Staat in vers 27. En uw naaste als uzelf. Gij zult God lief hebben. Uit geheel uw hart, uw ziel, uw kracht, in uw verstand en uw naasten als uzelven. Het is de samenvatting van alle geboden die de schrift noemt. En er zijn er niet alleen maar 10. Er zijn er 613. En er staat in Jacobus dat wie schuldig is aan één regel der wet, heeft de gehele wet overtreden. En niemand kan die wet houden. Niemand. Maar de Heer Jezus Christus heeft die wet volbracht. En uw naasten als uzelf. Dus de samenvatting van elk gebod wat in de schrift wordt genoemd. Wat zegt de schriftgeleerde? We kunnen met elkaar lezen. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? De Heer Jezus zegt, wat staat er geschreven? Zegt de schriftgeleerde, God liefhebben en de naaste. De Heer Jezus geeft als antwoord, doe dat en gij zult leven. Vraagt de schriftgeleerde, en wie is mijn naaste? En dan volgt de gelijkenis. Dan zegt hij, ga heen, doe gij desgelijks. U en ik, wij kunnen niet hetzelfde doen als deze Samaritaan. Want de Samaritaan die barmhartigheid heeft bewezen, is degene die zondaren verlost. U en ik, wij kunnen dat niet doen. Wij kunnen wel die boodschap van verlossing en van barmhartigheid prediken aan zondaren. Maar God is degene die verlost. Als die persoon die geholpen wordt, die man die er aan de kant van de weg lag. De situatie van u en van mij, op het moment dat we de Heer Jezus niet kenden. Hij bewees ons barmhartigheid. En we zouden hem lief hebben. En wie is die liefhebbende? Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Die barmhartigheid aan ons heeft bewezen. En er staat ook nergens in de Bijbel dat wie in God gelooft eeuwig leven krijgt. Er staat wie in de Zoon gelooft, die ontvangt eeuwig leven. Want er staat heel duidelijk, de demonen geloven ook in God, maar die sidderen. Daarom hoeven u en ik, we hoeven ook niet bang te zijn voor de duivel, voor de tegenstander. Wij zijn meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. En dat is het centrale thema van de Bijbel. Niet een boek waarin staat hoe wij moeten leven. Er staat wie hij is en het verlossingswerk wat hij tot stand bracht voor u en voor mij. En dan is het eigenlijk al mooi. En dan sprak ik in het verleden ook heel veel met rabbijnen. Wel in één keer in de zoveel tijd had ik met een rabbijn in New York in de park een afspraak. Alleen het Oude Testament, want nieuw wilde hij niet lezen. Hij mocht ook niet weten, de gemeente, dat ik met hem sprak. Eigenlijk, en dan heb ik deze tekst ook wel een paar keer aangehaald. Wat er hier staat, vers 27, uit Deuteronomium. Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart. En als wij God lief hebben met heel ons hart. Geheel ons hart. Dan is er toch geen ruimte voor een ander. Dus dan zie je hoe duidelijk ook eigenlijk het Oude Testament al is. Of niet eigenlijk, hoe duidelijk het Oude Testament is. Wij zullen God lieven met geheel ons hart. En de fariseeën en schriftgeleerden, die wezen alleen maar op anderen wat wel en wat niet mocht. En tegen de Heer Jezus zei de Heer Jezus tegen hen, gij adderengebroed, gij huigelaars. Zij beschuldigden een ander, maar je kunt alleen een ander beschuldigen als je zelf zonder zonde bent. Dan is er maar één geweest die geen zonde had, die ons in alles gelijk is geworden, behalve de zonde. En dat is onze Heer Jezus Christus. De barmhartige Samaritaan. De naaste met een hoofdletter. Als je dat al leest, dan moet je maar eens doen. Ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar ik moet wel eens wat dingen in elkaar schuiven. Zoek het maar op. Naaste in het Nieuwe Testament. Dan zie je dat naaste. In eerste instantie gaat het over de Heer Jezus Christus. De barmhartige Samaritaan. Die zouden we lief hebben. En daarnaast de naasten. En dan gaan we met elkaar toch even naar Efeze 4. Even de tijd. Oh. Efeze 4, waarin de apostel Paulus, een brief dat gaat over de gelovigen, over zij die al de Heer Jezus Christus kennen, en dat wel geplaatst zijn in de hemel, en wij zijn gezegend. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. Het nieuwe zal niet komen, nee, op het moment dat u met een oprecht hart de Heer Jezus Christus, zijn verlossingswerk, aanvaardt. Dat u zegt, ik geloof en ik ben overtuigd van het verlossingswerk wat u tot stand bracht. Dat u mijn schuld hebt gedragen. Vanaf dat moment ontvangt u nieuw leven. Eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Dan is het oude voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dan worden wij geplaatst in de hemel. We hebben al een plaats in de hemel. Wij zijn daar al. Reeds en nog niet. Hè? Ik ben hier nog wel op aarde. Maar onze positie is al bij de Heer. En wat een feest zal dat zijn als we straks in een ondeelbaar ogenblik bij hem zullen zijn. Wie weet, tijdens ons leven. Eén moment zeg ik, oh, mag het nog wel even duren. Oh, ik heb toch zo'n fijne auto. Jongen, ik kan nog mooie ritjes maken van het zomer misschien. Zonder in een ambulance terecht te komen. En nu nog wel een paar mooie karpers op de mat. Oh, prachtig. Een ander moment denk ik van, als ik dan echt om me heen kijk, dat meen ik oprecht. En ik zie naar deze wereld, denk ik van, wat een droefenis. Wat is het een zegen dat we die Heer Jezus mogen kennen. En dan verbaas ik mij erover, verwonder ik mij erover. Verbaas is het verkeerde woord. Dan verwonder ik mij erover, in alle oprechtheid, dat mensen alle kwats van de wetenschap, dat ze dat allemaal geloven. Van ja, een of ander sterretje heel ver weg. Ja, misschien, we hebben iets ongeveer misschien wel gezien. En de hele wereld loopt erachter, ja, dat zal wel zo zijn. En als ik dan zeg maar, er staat geschreven. De Heer Jezus werd ook verleid. We zullen ook hebben een nieuw leven. Een eigen man, eigen vrouw misschien, uw eigen kinderen, familie. Ja, wordt verleid. En ze proberen ons altijd, de tegenstander probeert ons altijd te pakken. Op onze zwakke plekken. Maar u en ik, wij zouden maar één ding doen. Net zoals de Heer Jezus antwoorden en zeggen, er staat geschreven. En hier in Efeze 4, we gaan er over de gelovigen. En wat zegt Paulus dan in vers 23? Dat gij zult vernieuwd worden in de geest uws gemoed, in ons denken. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. En wie is dus die naaste, zoals hier staat, de naasten, dat zijn wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus. Hij is de naaste, met een hoofdletter. Wij zijn de naasten, als elkanders leden. Dat staat hier. En iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. En als je dan de vraag stelt van, is iemand een ongelovige, volgens de Bijbel, is dat een naaste? Liefde zoekt niet zichzelf. En als we hem lief hebben, dan kunnen wij onszelf ook lief hebben, omdat hij is ons leven. Want wie zijn wij eigenlijk? Op het moment dat u en ik tot geloof komen, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, dat wij oprecht geloven in zijn verlossingswerk, dan zijn we niet meer onszelf. Dan is het oude voorbij, is het de nieuwe mens hebben ontvangen. De nieuwe mens. En doet de nieuwe mens aan, zegt Paulus. Hij wordt op talloze plaatsen genoemd. Paulus zegt zelfs in Galaten 2, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Paulus zegt dus daar, ik leef, maar ik bedoel ik Christus. Dat leven zouden wij leven. En dan is de vraag, van, heeft u hem lief? Heeft u wonden? Heeft u uw pijn? Heeft u zich laten verzorgen door die Samaritaan? Die ons barmhartigheid heeft bewezen. Die met u en met mij met innerlijke ontferming is bewogen. Heeft u zich door hem laten verzorgen? Of bent u zoals uw schriftgeleerden? Zichzelf een rechtvaardigen. Van, ik doe dat goed. Ik geef ieder het zijne. Ik betaal netjes mijn belasting. Ik rijd niet harder dan 120 op de snelweg. Ik noem even een paar dingen wat me te binnen schiet. Gaat het daarom? Is dat hetgene waar de Heer Jezus Christus voor gestorven is? De situatie, de positie van die man aan de kant van de weg. De situatie van u en mij. En hij knielt. En hij vernedert zich. En hij had de gestalte van de dienstknecht aangenomen. En hij ging ook bij die man, die moordenaar aan de kant van de weg, door zijn knieën. En hij verzorgde hem en verbond hem olie en wijn. En hij toonde barmhartigheid. Want hij is genadig en barmhartigheid. En hoe lang duurt dat nog, dat de Heer genadig en barmhartig is? Totdat ik wederkom. En dat vond ik zo mooi. Toen een tijd geleden sprak ik Dick Wolbus. Ik had hem uitgenodigd. Ik vroeg hem of hij volgend jaar of dit jaar in mei in Oldebroek met de tentevangelisatie in Aal wilde spreken. En hij komt dan de donderdagavond. Dus dan zingt Elise Manna. De uitnodigingen die komen hier nog wel een stapel te liggen. Toen zei ik vorig jaar tegen broeder Dick Wolbus. Ik zei, broeder. Ik zei, zou u volgend jaar willen spreken? Die en die datum in mei. Ik zeg, zolang de Heer vertoeft te komen. Hij zegt, broeder Erwin. Ja, hij zegt, wij zien natuurlijk uit naar zijn komst. Hij zegt, natuurlijk wil ik graag komen. Hij zegt, maar we hebben natuurlijk eigenlijk het verlangen dat we de Heer tegemoet mogen gaan in dit leven. Maar hij zegt, Erwin, broeder Erwin, we hebben nog de gelegenheid om nog te vertellen en om te spreken over het verlossingswerk van de Heer Jezus, opdat nog velen zullen toegevoegd worden aan zijn gemeente. Ik zeg, amen, broeder. Klaar. Niet zo van, ja, ik weet het niet. Volle overtuiging. Ja. En die keuze is ook vanavond en nu. Wilt u zich laten verzorgen door die barmhartige Samaritaan die u en mij barmhartigheid heeft bewezen? Geven wij hem de eer? Of kijken we alleen naar onszelf? Want wij als mens zijn geneigd alles verder weg te schuiven. De verre naaste. Kom ik in de hele Bijbel nergens tegen. Bestaat niet eens. De wederkomst, oh, kan nog wel jaren duren, zeggen sommigen tegen mij. Oh, God is in de hemel, dat is nog zo ver weg. Alles is dan ver weg. Maar onze naaste, die barmhartige Samaritaan, die is niet ver weg. Die is nabij ons en wil in ons hart wonen. En het werk van de Samaritaan, hij is opgevaren ten hemel. Ja, dat is over een paar weken weer. Dan gedenken we hemelvaartfeest. Ik zeg altijd, we hebben kerstfeest, paasfeest. Ik noem het dan ook altijd, en we hebben pinksterfeest. En ik zeg altijd, hemelvaartfeest. Dus ja. Dan gedenken we dat weer. En het werk van die Samaritaan wordt voortgezet door de Geest. Het is ook God. En Christus. Die heeft die wet volbracht. En u en ik, als wij dat woord van God bestuderen, wij zouden niet de Bijbel lezen, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. En hij heeft de wet volbracht. En wat is de wet volbrengen? Dat wij diegene die ons barmhartigheid heeft bewezen, dat wij die lief hebben. Dat is de wet volbrengen. Want hij heeft het volbracht. En zo zouden wij dat doen. God liefhebben met geheel ons hart. En ons stellen in de hand van die barmhartige Samaritaan. Die voor ons op zijn knieën ging. Voor ons door de stof ging. Zijn leven gaf. Maar God zij dank letterlijk. Opstond uit de dood. Om u en mij eeuwig leven te kunnen geven. En dat tot stand te brengen. En wie zijn nou wij om te zeggen, ik wil mijzelf rechtvaardigen. Want wie rechtvaardig is, is God. De naaste met een hoofdletter. En hij is die barmhartige Samaritaan. En wij mogen daarvan getuigen. En ook anderen daarvan mededelen. Gelooft in hem. Laat u zich verzorgen door hem. En u zult eeuwig onvergankelijk leven ontvangen. En of u nou jong of oud bent, of je de Bijbel nou snapt. Ik leer elke dag nog, broeders, zusters, jongens, meisjes, gemeente. Ik leer elke dag nog. En sommige Bijbelgedeelten, toen ik dat verhaal, toen ik dit aantal jaren geleden, over die leviet en die priester, toen ik dat tegenkwam. Maar die leviet en die priester, die hielden zich aan de wet. En die wet, die leidt tot de dood. En de barmhartige Samaritaan is de Heer Jezus Christus. Poeh, ik was wel even van de sokken geblazen. Maar het is een overeenstemming wat de hele Bijbel door aangeeft, wat het zegt. En wij zouden zijn woord laten spreken. Want zijn woord is gezag, niet mijn woord. En dat is hetgeen wat ik u vanavond wil meegeven. En nou ja, het is inmiddels de hoogste tijd. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan, maar leest u vooral dit gedeelte nog eens door. Die Bijbelteksten met innerlijke ontferming. En het werk wat die barmhartige Samaritaan heeft gedaan. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Lied 498. Nou, wat is er nog mooier dan aansluitend op de woordverkondiging? Genade kocht mij vrij. Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja. Genade kocht mij vrij. Laten we dat vooral staande gaan zingen. Want het is uiteindelijk zijn genade. Wij zijn opgestaan ten nieuw leven. Lied 498. Laten we samen de Heer danken voor dit samen zijn. Trouwe God en Vader, dank u wel, Heer, dat we zo'n enorme, rijke God hebben. Die ons zoveel heeft gegeven in de Heer Jezus Christus. Heer, met woorden kunnen wij dat niet bevatten. Heer, wat u tot stand heeft gebracht door uzelf. Heer, als wij uw woord openen, Heer, dan straalt het licht uit. Heer, omdat het spreekt over u en niet over onszelf, Heer. Heer, wij zouden, zoals we ook vanavond gelezen en gehoord hebben, niet onszelf rechtvaardigen, Heer, maar wij worden gerechtvaardigd door geloof. Heer, en ik bid, Heer, voor ieder van ons die in ons midden is, ieder die hier aanwezig is, dat hij of zij, jong of oud, die keus gemaakt heeft voor u. En voor zover dat niet gebeurd is, vanavond nog die keus zal maken. Heer, op hetgene wat u door uw verlossingswerk tot stand heeft gebracht. U heeft de wet vervuld, compleet gemaakt. U bent niet in die dood gebleven, u bent opgestaan. Heer, we hebben een verwachting. En weten, Heer, Maranatha, dat u wederkomt op de wolken om ons te halen. Heer, wat een toekomst, wat een heerlijk vooruitzicht. Heer, en wilt u ons daarbij helpen als we dat woord openen? Hierbij begrijpen ook niet alle dingen, Heer, maar wilt u ons geopende harten geven. De lichte ogen van ons verstand. Heer, dat we in alles wat we in uw woord lezen, dat het op u gericht zal zijn en niet naar onszelf. Heer, de weg naar boven, niet de weg naar beneden. Heer, we zouden opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Heer, niet naar de diepste plaats te raden, naar Jericho, een beeld van deze wereld. Heer, maar we zouden de andere kant op gaan. Heer, kijken en zoeken de dingen die boven zijn, daar waar u bent, onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland en Verlosser. Heer, en we kunnen alleen maar dankbaar en blij zijn. Heer, dat u altijd diegene bent die met innerlijke ontferming bewogen is over iedere ziel die verloren gaat. En dat u ieder wil verzorgen, opdat hij of zij eeuwig leven zal krijgen, onvergankelijk leven. Heer, in de tijd dat ons hier nog rest op deze aarde. Heer, dat we weten dat we worden verzorgd door u. Dat u omziet naar uw kinderen, Heer, en dat niets ons zal kunnen scheiden. Niets dan ook wat in deze wereld is. Nog dood, nog honger, nog pijn, nog lijden. Ons zal kunnen scheiden van die liefde. Die liefde die u zelf bent, Heer. De belichaming, Heer, van wat we lezen in 1 Korinthe 13. Die liefde die u bent. Heer, wilt u ons gebruiken, Heer. En we stellen ons ook als dienstknechten op. Heer, wilt u met ons uw weg gaan. Weet dan, Heer, dat u de bouwer bent van de gemeente. Dat we onze weg op die van u zouden wentelen. En dat u het zult maken. Heer, want wij mensen kunnen niets. Heer, wilt u ons die kracht geven, Heer, om dat te mogen doen, Heer. En dan hoeven wij het niet zelf te doen, maar we kunnen het in geloof. En wij zouden dat in geloof aanvaarden, ook gelijk Abraham. Want Abraham geloofde God. En werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Heer, dank u wel. U bent een genadig en barmhartig God, ook nog in deze tijd. De tijd die ons hier nog rest op aarde. Heer, wilt u ook zo met een ieder van ons zijn, Heer, als we van hier weer naar huis gaan, of naar de plaats waar wij gesteld zijn. Gaat met ons, Heer. Wetende dat waar we ook zijn, dat u bij ons bent, dat u altijd met ons meegaat. Als we eenzaam zijn, als we verdriet hebben, als we pijn hebben. Als we er tegenop zien, Heer, als we misschien morgen weer naar school moeten. Naar ons werk, met de collega's. Heer, maar wilt u ons ook diezelfde gesteldheid geven. Dat wij ook met innerlijke ontferming de ander zouden benaderen. En die ander ook dat eeuwige leven ook zouden voorhouden. En vertellen aan ieder om ons heen. Die barmhartigheid die u in ons heeft bewezen. En dat ieder een dat kan aanvaren in geloof. Dank u wel, Heer, voor die rijkdom en voor die genade. Dat alles niet om onze verdiensten, maar enkel slechts om uit uw genade. Amen. Er is nu tijd en gelegenheid voor de collecte onder het voorspel. En dan maak ik meteen van de gelegenheid even gebruik. Ik kreeg even een briefje. Dat is dat aanstaande zaterdag 26 maart vanaf 2 uur in Nunspeet zingen op de markt. Aanstaande zaterdag 26 maart vanaf 2 uur wordt u van harte uitgenodigd om te komen zingen op de markt in Nunspeet. Dan zegt de apostel Petrus, voordat wij zo het laatste couplet zingen, in 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, tot de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Amen.